U hebt het cijfermateriaal uit de lokale integratiemonitor uitgepluist. Is dat een publiek document?
Ja, uiteraard, dat is een publiek document. Dat is één van de verschillende documenten toch wel, die de Vlaamse gemeenschap bijna elk jaar ter beschikking stelt. Dit is ook aanvullend op de stadsmonitor. De stadsmonitor die speciaal ingericht is voor de centrumsteden, de 13 Vlaamse centrumsteden, die minder frequent verschijnt. Maar ik ben eens even in deze cijfers gedoken, omdat daar toch wel heel wat frappante, opmerkzame gegevens in zitten, die tegelijkertijd ook, denk ik, nogal wat indicatoren in het kader van armoede in Turnhout en tegelijkertijd ook nogal wat gegevens inhoudt, waardoor het misschien wat duidelijker wordt waarom mensen van, of nogal wat mensen van buiten Turnhout zeggen, nooit geen fusie met Turnhout.
Doe ik iets fout? Ik lees daar nergens iets van. Hoe komt dat? Dat verschijnt niet in de kranten, daar wordt niet over gepraat.
Dat is iets dat mij ook al enkele jaren verwondert. Het gebeurt toch regelmatig dat ik een blog schrijf met heel wat concrete gegevens over bijvoorbeeld werkloosheid, over armoede, over al die dingen. En dan heb ik ook heel dikwijls de indruk van, zijn dat nu werken, hè, want zo'n lokale integratiemonitor is een cijferwerk van een 40-tal bladzijden. Zijn die er nu omdat niemand ze leest? Of zijn dat zaken, bevat dat zaken die naar het beleid toe minder aangenaam overkomen en waar men eigenlijk liefst niet te veel tamtam over maakt?
Ja, want lezen, dat is één zaak, maar er conclusies uittrekken, dat is nog iets anders.
Voilà, inderdaad. En ik probeer dat dan wel te doen. En ik doe dat ook omdat ik van mening ben dat één, uiteraard de bevolking, hè, mijn medeburgers in Turnhout recht hebben op die informatie. En twee, omdat ik van mening ben dat, en zeker in dit verkiezingsjaar, iedereen die de ambitie heeft om naar de toekomst toe deze stad verder te besturen of als nieuwkomer te gaan besturen, zou moeten weten dat één, dat die werken, dat die cijfermateriaal, dat er dat is, dat dat ter beschikking is op de websites van de Vlaamse overheid. En vooral, twee, dat daar toch wel zaken in staan waar je als beleidsmaker rekening moet mee houden om uw beleid in een bepaalde richting te sturen of te kunnen sturen.
Wat zijn de voornaamste, de meest opvallende cijfers?
Wel, ik geef er een aantal, hè, want het bevat zoveel cijfergegevens. Ik geef er een aantal die toch wel in het oog springen. Bijvoorbeeld, als ik naar de groep van werklozen kijk, en toch wel deze kanttekening bij maken, het betreft hier cijfers nog maar van 2015. Dus als ik naar die groep van werklozen kijk, dan stel ik vast dat in Turnhout amper 58% ervan Belgen zijn. Als ik naar een buurgemeente kijk, bijvoorbeeld Oud-Turnhout, dan is dat al 80%. En als ik naar een andere buurgemeente kijk, ook vanuit de stadsregio, Peerse, dan is dat 86%. Dat is toch wel een enorm verschil.
Begrijp ik niet goed. Nog eens, als u kijkt naar de arbeidslozen, dan zijn dat in Turnhout 56% Belgen?
58, om correct te zijn. 58. Ja. En dan zijn dat in Oud-Turnhout bijna 80% en dan zijn dat in Beerse 86% Belgen.
Wat concludeert u daaruit?
Wel, ik concludeer daaruit dat wat ik al een aantal jaren proclameer, excuseer me deze uitdrukking, namelijk wij importeren armoede, dat onder andere deze cijfers dat duidelijk aantonen. Als ik dan ga kijken naar hoeveel mensen leven er nu in wat men noemt een gezin met lage werkintensiteit. En wat bedoelt men daarmee? Daar bedoelt men mee dat de volwassenen in dat gezin minder dan 20% van de potentiële arbeidstijd werken, inkomen hebben uit werk. Wel, dan stel ik vast dat we in Turnhout daarin ruim 14% Belgische gezinnen hebben die in zo'n situatie zitten. In andere gemeentes, in Beerse, is dat maar 8%. Net zoals in Oud-Turnhout is dat ook maar een goede 8%. Maar als ik dan wat verder kijk in mijn cijfers, en ik kijk dan ook naar de mensen die niet Belg zijn, dan stel ik vast dat diezelfde lage arbeidsintensiteit of alle inwoners van buiten de Europese Unie in onze stad, dat dat dan op ruim 28, bijna 29% ligt. Ja. Moet ik nog eens herhalen wat ik daarnet zei? Wij importeren al enkele jaren armoede. En de vraag is van, wat is nu op termijn, wat kan het draagvlak blijven van de mensen die een turnout een inkomen hebben uit arbeid, de mensen die een inkomen hebben uit sociale zekerheid, mensen die quasi fulltime werken, of mensen die zelfs maar een beperkt aantal uren werken, ruim minder dan 20%. Nog een frappant gegeven. Als we naar de secundaire sector kijken, dus de industrie, dan hebben we in turnout ongeveer 25% mensen die daar nog in werken. Dat is zeer weinig. Ligt ook een heel eind onder het Vlaamse gemiddelde. En ook weer alweer in de buurgemeente, Beersen bijvoorbeeld, is dat ruim 10% meer. Dus daar hebben we 35% mensen die nog in de industrie werken. Als we er hier maar een goeie 25% hebben, dan betekent dat dat hier de industriële tewerkstelling de afgelopen jaren zeer zwaar afgebouwd is. Ik noem maar één onderneming die daar voor een groot stuk mee verantwoordelijk voor is, en dat is Philips in Turnhout, uiteraard. Maar omgekeerd stel ik vast dat bijvoorbeeld 40% van de turnhoutenaren werkt in de kwartaire sector. En wat is de kwartaire sector?
Ambtenaren.
De ambtenaren, dus alles wat te maken heeft met overheid, brandweer, politie, noem maar op, gerechtsdiensten enzovoort.
Zit het onderwijs er ook bij?
Ook het onderwijs zit daarbij. Dus eigenlijk de volledig gesubsidieerde sector, hè, want de kwartaire sector is uiteraard niet op winst gericht en wordt in stand gehouden dankzij overheidsmiddelen. 40% van de turnhoutenaren werken daarin en alweer ook maar een buurgemeente, deel uitmaken van de stadsregio Beersen, daar is dat een verhouding van maar 31%. Dat zijn toch wel een aantal markante gegevens, want dat betekent ook dat we weten dat de voorbije jaren deze regering, zowel op Vlaams als federaal niveau, er een sport van maakt om de tewerkstelling in de openbare sector af te bouwen. Dus dat betekent ook hier weer dat we met zodanig veel mensen in die sector zitten, dat ook daar het inkomen, de tewerkstelling op termijn, telkens van onder druk staat, telkens van bedreigd is. Dus enerzijds heb je dan de toch wel zware afbouw in de industriële tewerkstelling, anderzijds heb je het risico op afbouw bestendig in de ambtenarensector. Uiteraard ook de verpleegkundigen en de dokters en zo verder in onze ziekenhuizen vallen ook onder die 40%.
Ziet u een evolutie in die cijfers?
Ik zie een evolutie in die zin dat we, denk ik, toch wel rekening moeten mee houden dat de groep die bijdraagt om degene die om allerlei redenen niet kunnen bijdragen, dat die groep kleiner wordt en dat de inspanningen daarvan ook steeds maar zwaarder worden. Want naast deze gegevens moeten we toch ook wel vaststellen dat Turnhout ook een dure stad is. We betalen 7% en een half personenbelasting. En de schepen van Financiën heeft al een aantal keren te kennen gegeven dat de stad het financieel goed doet. Maar ik, en samen met mij alle andere Turnhoutse burgers die bijdragen aan deze stad, voelen daar niks van. Wij hebben, ondanks die goede financiële resultaten, geen belastingsvermindering, geen personenbelastingsvermindering gekregen. En een ander aspect, dat is bijvoorbeeld de kost van de rusthuizen, waar de voorbije weken nog heel wat aandacht voor was. Turnhout is duur, een van de duurste plaatsen. Wat die rusthuizen betreft, we betalen hier gemiddeld, als we dus alle rusthuizen in Turnhout naast elkaar zetten, betalen wij gemiddeld bijna €2000 per maand om in een rusthuis te verblijven. Ja, het is toch wel een erg opvallende discrepantie. Aan de ene kant een vrij grote, groeiende groep van mensen met een steeds kleiner inkomen uit arbeid, en tegelijkertijd een stad die van degenen die wel de kans hebben om te werken, wel financieel bijdragen aan de stad, mensen die steeds zwaarder belast worden, steeds meer over de brug moeten komen, bij wijze van spreken, om die financiële mogelijkheden die Turnhout nodig heeft om ze te laten draaien, om deze stad te laten draaien, dat toch wel een enorme discrepantie is.
Wanneer ontspoort het systeem?
Ik weet niet waar het kantelpunt ligt. Men zou dat bijvoorbeeld kunnen vragen aan Bart de Wever, de voorzitter van de N-VA, die heel recent daarover nog gezegd heeft van bijvoorbeeld open grenzen en een open sociale zekerheid kunnen we niet houden. En ik denk niet, ik ben zeker dat die man daarin gelijk heeft. Ik heb dat ook al een aantal keren zo gezegd. Maar ik weet niet waar het kantelpunt ligt, maar we zitten niet op de goede weg. Dat weet ik wel met zekerheid.
Wanneer komt de volgende integratiemonitor eraan?
Wel, de gegevens die in de integratiemonitor van 2017 zijn verwerkt, de inzameling van die gegevens is afgesloten in februari 2017. Een paar maanden later komt
van 16
dan,
bedoelt u? Van 16.
Ja, de gegevens van 16 en zelfs van 15 voor een aantal sectoren. Dus als dat ook dit jaar zo loopt, dan mogen we verwachten dat toch een maand of twee, drie later, dus half dit jaar, de nieuwe integratiemonitor er, een integratie- en inburgeringsmonitor er zal zijn. En dan verwacht ik dat alle kandidaten bij de politieke partijen, want ook daar is nog heel veel werk. Ja, we moeten toch wel weten dat in de stad Turnhout meer dan 11.000 mensen van buitenlandse herkomst zijn. Dat is een enorm groot pak. Tellen we daar de Hollanders af, hè, de mensen van Nederlandse herkomst, dan blijft er nog ruim 19% over. Als ik naar Beerse kijk en we tellen daar ook de mensen van Nederlandse herkomst af, dan blijft daar nog 5% over van buitenlandse herkomst. Dus als de politieke partijen, die de meeste er toch prat op gaan om te werken met lijsten met evenredige verdeling, dan is er in deze stad nog massa's werk voor de boeg om die lijsten op die manier samen te stellen. Ik daag ze uit, hè. Ik daag ze allemaal uit, maar de nieuwe integratie- en inburgeringsmonitor zou het zakboekje moeten worden van elke kandidaat politicus in deze stad.
En wij rekenen erop dat Dree Wolput die van dit jaar vergelijkt met het vorige jaar.
Zonder twijfel.
Bedankt voor uw komst in de studio.
Graag gedaan.